Om de haverklap is het raak rond aanmeldcentrum Ter Apel. Inwoners van de dorpen in de buurt voelen zich onveilig door criminele en overlastgevende asielzoekers. Er is te weinig politie en de regering komt beloftes om die overlast aan te pakken niet na. Verslaggever Bart Olmer weet hoe het eraan toe gaat.
Ik mocht 3 dagen meerijden met de politie om zelf te zien hoe druk ze het nou eigenlijk hebben met het aanmeldcentrum Ter Apel.
Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de verslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. Vandaag is dat dus Bart Olmer. En samen met hem ben ik in Ter Apel, op een voormalig defensieterrein naast het aanmeldcentrum. Hier eindigde een paar weken geleden een achtervolging.
Op een van de diensten kreeg de politie de melding dat een auto, een golfje, er vandoor spatte. Die reed zich claim, want er ging volgens mij kwamen er wel 6 auto's van en de politie en van de marechaussee op af. En die met een enorme vaart dook die hier in de sloot. Auto bleef nog wel aan de praten over, het bleef nog wel lopen.
We staan aan de rand van die sloot waar die golf in lag. Waar lag die precies? Kun je dus aanwijzen?
Hij lag hier tussen die pompenblerden op zijn vries.
Tussen die waterlelies.
Tussen die waterlelies. En uiteindelijk ging hij aan de andere kant van de sloot, achter dat bruine gebouw met dat nummer 7 ging hij toe. En helemaal rond. En daar, tussen die gebouwen door, dan zie je die bosjes. Daar probeerden ze zich uiteindelijk te verschuilen. En dan was er een koppeltje, een man en een vrouw. Hij nam de taser ter hand. En dat was overtuigend genoeg om uit de bosjes te komen. Ja, weet je, dat is niet zo heel spannend, een achtervolging. Maar wat het wel gek maakte, is dat die jongen die had zich een paar uur daarvoor aangemeld als asielzoeker op het aanmeldcentrum. Dus een paar meter hier vandaan.
En dan, aan de andere kant van het hek?
Andere kant van het hek. En dan is het gekke, is dat hij dan een paar uur later wordt hij gesignaleerd in een golfje. Die gesignaleerd staat door de Duitse autoriteiten met gestolen Duitse kentekenplaten. En als dan de politie erachteraan wil om hem aan te houden, dan spat hij er met hoge snelheid vandoor. Natuurlijk heel raadselachtig, want hoe komt hij dan in die auto? Hij kon dus uit Syrië, verklaarde hij. Hij wilde ook wel een piketadvocaat verklaren, ook dat hij last had van hartproblemen. Nou, daar werd natuurlijk allemaal naar gekeken. Hij is voorgeleid. Dat duurt echt uren. En dan zie je in de praktijk wat de bewoners, waar ze ook allemaal over klagen. En dat geeft de politie ook toe, dat wanneer er grote incidenten zijn, dan zijn ze ook echt urenlang onderweg. De bestuurder van deze golf, die werd overgebracht naar de vreemdelingenpolitie. Ja, dan zijn ze met voorgeleiding bezig. Hij moet overgebracht worden naar Assen. De agenten die deze man aanhielden, toen wij s'avonds om 8:30 weg gingen, waren zij nog steeds dik in de overuren bezig. En dat betekent dus dat ze dan niet meer ergens anders rond kunnen rijden. Het is natuurlijk ook een waanzinnig uitgestrekt gebied, hè? Ik ging dan 3 diensten mee met het basisteam Ommelanden-Oost. Maar dan zit je van Winschoten tot de Apel. En als je begint in Winschoten, en je moet naar de Apel toe, dan ben je 3 kwartier over de weg als je het zonder licht- en geluidssignalen doet. Ah, een lange afstand is dat.
Een auto met gestolen Duitse kentekenplaten rijdt na een achtervolging in een sloot. Alles moet worden vastgelegd door de politie en de verdachte moet naar Assen worden gebracht. Gevolg is dat agenten urenlang bezig zijn en dus niet beschikbaar voor andere meldingen. Een probleem dat al jaren bestaat.
Burgemeesters roepen ook om meer agenten. Mensen hier in de buurt roepen er echt om. En dat levert ook vervelende situaties op. Hè? Want stel nu dat jij als bewoner iemand aanhoudt die in jouw achtertuin opduikt. En je moet een uur lang wachten totdat daar iemand reageert op jouw oproep. Nou, we lezen het vandaag ook weer in de krant. En dan loopt het uit de hand, want iemand gaat zich verzetten. Je probeert iemand tegen te houden.
Je gaat meestal niet gezellig thee drinken met zo iemand.
Nee, nou, weet je, reactie en tegenreactie. En probeer dan maar eens rustig te blijven. En in die zin snap ik er niks van dat in dit gebied er zo weinig politie is. Ik zou dat helemaal volzetten juist. Het is zo'n probleemgebied.
Ik snap het wel. Als je hier naartoe rijdt, met alle respect, maar je hebt het idee dat je van de wereld afrijdt. Als je Emmen voorbij bent, dan kom je in een soort vacuüm terecht. Met weilanden en dan inderdaad Ter Apel, Nieuw-Weerdingen, die dorpjes die daar wel liggen. Maar wel ver weg van alles en iedereen.
Ja, maar ja, wel een paar duizend man hier op het aanmeldcentrum. In een kleine woonomgeving. Dus ik snap wel dat ze willen dat het dichtgezet wordt. En kijk, overdag is het niet zo'n probleem. Hè. Er zijn de straatcoaches. En er is marechaussee die assisteert. Er zijn mensen van handhaving. Er is bewaking bij de winkels. Dus dat zeggen bewoners ook allemaal wel. Want ja, overdag is het niet zo'n probleem. Maar als je s'avonds iemand in je steegje staat te rommelen aan je zijingang... of aan je schuurtje of aan je autoportier... dan is die opvolging heel erg ingewikkeld. Zeker als ze dan bezig zijn met incidenten. Kijk, want het ligt niet aan die politieagenten van het basisteam. Want wat ik heb gemerkt in die drie diensten dat ik mee was... dat zijn heel hardwerkende mensen. Die gaan echt van incident naar incident. Wat zij meemaken in een paar dagen... dat maken wij nog niet in een jaar mee. Dus daar ligt het niet aan. Maar het wordt in de praktijk zie je gewoon, het is zo schaars dat iedereen in de knel komt. Nou, en als ik het bestuur was geweest, dan had ik dit gebied veel meer toezicht gegund.
Volgens mij is dat ook wat de burgemeesters steeds vragen aan Den Haag. Doe je iets aan?
Ja, maar als je dan er waren kamervragen over gesteld door Anne Kuik van het CDA. Deze week werden die beantwoord door de minister van Justitie. Nou, daar word ik niet echt hoopvol van. Want die zegt, ja, het is overal een schaars goed. Bovendien zitten we met een enorm tekort in de toekomst. Er moeten echt duizenden en duizenden nieuwe agenten worden opgeleid. Die opleidingen zitten helemaal vol. Nou, ik vond die brief niet heel geruststellend... dat we op korte termijn wat kunnen verwachten. Toen die bestuurder aangehouden werd... toen ging die daar dus naar de vreemdelingenpolitie. En dan zit je in een celletje... En daarnaast zat ook een veilige lander. En dat was ook een bizar verhaal. Want die kleedde zich uiteindelijk uit. En die begon de boel onder te pissen. Dus die agenten kwamen er buiten, want het stonk. Ja. Het gebeurt vaker, dat soort idioterie. En die werd uiteindelijk... Dus die bestuurder werd overgebracht naar cellencomplex in Assen. En die veilige lander die gepakt was voor winkeldiefstal... die kreeg een reprimande, moest zich weer aankleden en werd buiten gezet. Dat is de praktijk.
Gaan we eens een stukje verder kijken.
Ja, we zijn even naar het hek van de procesbeschikbaarheidslocatie toe.
Dat is goed.
Dan kunnen we de avond nog even naar de vreemdelingen.
Te voet of lopend? Of met de auto?
Ja, met de auto maar even.
Ja, gaan we doen. De PBL, oftewel de procesbeschikbaarheidslocatie. Een opvangplek voor kansarme asielzoekers en overlastgevers. En samen met Bart ga ik daar even kijken... Want dit moet de oplossing zijn om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Verantwoordelijk staatssecretaris Erik van der Burg beloofde een paar weken geleden... dat die opvanglocatie snel wordt uitgebreid naar uiteindelijk 100 plekken. Maar het geduld bij inwoners van Ter Apel is op. Want er wordt al zo lang beloofd dat de overlast wordt aangepakt. Bart en ik stappen in de auto en rijden een paar honderd meter verder. Nou, eens even kijken... Auto is achteruit. Niet de sloot inrijden. Nou, waar je dan nog wel 15 meter moet, volgens mij. Voordat je daar bent. Zo.
Als je hier naar rechts gaat, dan kom je bij die procesbeschikbaarheidslocatie. Daar moeten we even stoppen.
Het is een smal straatje waar we inrijden. Aan het eind zie ik slagbomen. Dat is nog een paar honderd meter, denk ik, hoor. Maar verboden toegang, doodlopende weg...
Ja, want dat is, aan het einde zit de reguliere gevangenis. Hè? En dat is de gevangenis voor vreemdeling en strafrecht. Die hebben niks met asielzoekers te maken. Maar dat zijn mensen bijvoorbeeld een Mexicaanse drugskok die aangepakt wordt. Of een Italiaanse hitman. Nou, in ieder geval mensen vanuit het buitenland die ook geen status hebben. Die na een straf ook naar buiten, buiten Nederland moeten. Die worden daar vastgezet. Het is een gigantisch complex is het. Alleen daar stoppen dan... Je ziet die slagboom ook. Daar stopt het dan ook. Maar het heeft feitelijk niks te maken hier met het aanmeldcentrum of de procesbeschikbaarheidslocatie. Ja, als je hier stopt, Jeroen, dan zie je ook waar die speciale plek, die procesbeschikbaarheidslocatie, waar die begint. Waar die hekken staan. Zal ik het laten zien?
Ja, doe maar.
Doe maar slot.
Ja, is dat nodig hier om op slot te doen?
We hebben heel veel... Ja, natuurlijk is het belangrijk om hier op slot te doen. Want ik vroeg bijvoorbeeld aan bewoners... deel nou eens foto- en videobeelden van wat jullie zien. En dan word je bedolven onder de filmpjes van groepjes jongeren die bij het passeren van elke auto even snel aan de portier voelen of die open is of niet. Weet je, het zijn geen inbraken in autokraken of inbraken in huizen. Het zijn altijd gelegenheidsdieven. Dat zegt de politie ook. Weet je, platteland, ik kom er vandaan. Iedereen hier is het gewend. Dat je alles open kon laten en de achterdeur was standaard open. En zegt de politie, ja, weet je, het nieuwe normaal, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet meer. En in het beeldmateriaal dat er al gedeeld is met ons. We hebben tientallen van dat soort foto's in filmpjes. Dan zie je dat achterloos even aan het autoportier voelen of die open staat of je iets kan grappen.
Hier zie ik ook iemand van toezicht staan.
Je hebt een afgeschermd gedeelte van het aanmeldcentrum. Dat is met hekken afgezet. En dat is dan die procesbeschikbaarheidslocatie. Daar is waar de politiek zoveel om te doen is.
Qua hekken doet het me een beetje denken aan een FPK of zo.
Ja, het is een beetje een gevangenis look and feel. En dat is hem. Je staat hier dat busje, staat voor de slagboom. Er zit een kleine golfkarretje. En daar links van het golfkarretje, dus nu gaat die slagboom omhoog. Dat is de procesbeschikbaarheidslocatie. Het is een locatie in een locatie. De bewaking is in de hand van dienstvervoer en ondersteuning. Onderdeel van het ministerie van Justitie. Nou, het zijn mensen die ook gewoon gewapend zijn. Ze hebben dezelfde geweldsmiddelen als de politie. Hebben ook dezelfde bevoegdheid als de politie. Nou, dit moet nou de oplossing zijn voor alle overlast in de buurt. Een kleine locatie waar mensen zich permanent beschikbaar moeten houden voor het hele asielprocedure. Ze maken weinig kansen op verblijfsstatus. Maar ze proberen die procedure zo kort mogelijk te houden. En dat ze niet gaan zwerven en zich schuldig maken aan bijvoorbeeld winkeldiefstallen of overlast of dat soort zaken. Ik ben heel erg sceptisch hoor of dit het gaat worden.
Jij bent meegeweest met de politie 3 dagen lang.
Ja.
Is dit dan een plek waar de politie vaak komt?
Ja, ook hier leggen ze even contact aan. Ik was dan mee met de coördinator van dienst. Nou, die kan dat hele terrein overrijden. Hij heeft zeg maar de toegangssleutel tot elke poort. Maar die tikt dan ook even de bewakers aan van die PBL, die procesbeschikbaarheidslocatie, om even te horen of er iets geks gaande is of niet. Ja, zij kennen daar de gevallen dat ze in de hekken klimmen, zichzelf iets aan willen doen, zichzelf snijden. Op die avond was gegooid met magnetrons, was ruzie ontstaan. Er heerste een wat gespannen situatie om geld. Mensen waren elkaar geld schuldig. Dus ja, hier is wel heel veel om te doen. Maar wat ik al zei, ik ben een beetje sceptisch over deze locatie als wondermiddel. Het overlast. Want 17 man, wat doet 17 man nou eigenlijk? Er zouden 100 man uiteindelijk moeten gaan zitten. Maar qua bewaking, 100 man, dat zie ik gewoon nog niet gebeuren. Je merkt ook dat er een gespannen situatie is daaromheen. Want formeel mochten we dan met niemand praten daar. En bij de tweede keer dat langskwamen we dan meteen van, nee, je moet contact opnemen met de voorlichters van het ministerie. Dus iedereen zit een beetje met geknepen billen. Want ze weten ook wel dat de focus is hierop. Maar ik voorspel je, dit gaat hem niet worden.
Laten we teruglopen naar de auto. Want het waait behoorlijk buiten. En dan gaan we eventjes richting het dorp, denk ik. Ik ben even benieuwd wat we daar aantreffen. We rijden de trein weer af richting het dorp. Hoe ver is het dorpje eigenlijk vandaan?
Nou, wat zal het zijn? 1,5 kilometer is het. En hier zie je heel veel mensen altijd langs de parallelweg lopen. Met koffers, sommige fietsen, heel veel lopen. We hebben hier ook wel filmpjes precies van deze weg. Dat er dan confrontaties ontstaan tussen bewoners, mensen van de burgerwacht en mensen van het aanmeldcentrum. Het was op deze plek dat hier iemand uiteindelijk zijn geslachtsdeel ook liet zien aan passanten. Dus het kan hier wel wat onrustig zijn.
En dan hebben we het heel veel over het aanmeldcentrum, over het AZC en alles van de IND wat hier zit, waar de politie druk mee is. Maar dat is niet het enige, hè, waar de politie mee moet dealen.
Nee. Kijk, weet je, wij vroegen of we een aantal dagen mee konden gaan, omdat we hoorden en zagen dat politie het hier wel redelijk over de schoenen loopt. Dat schreven onderzoekers van ondermijningsrapporten. Die luiden daar wel de noodklok over. Ook burgemeesters die roepen in koor dat er echt veel meer politie hier moet komen. Dus toen dachten wij, we willen wel in de praktijk zien waar je dan als basisteam mee kampt. En natuurlijk, het aanmeldcentrum is een heel groot deel van hun werk. En dat zie je ook aan hele kleine dingen. Als je op het politiebureau ter Apel komt, dan zie je grote platte gronden hangen van het aanmeldcentrum. Alles in hun werk ademt dat aanmeldcentrum. Maar dat is het niet alleen. Overal waar je hier drukt, waar de politie hier iets doet, dan stuit je op drugs. De handel is hier enorm. Het gebruik staart je ook aan in het gezicht.
Even goed om te vermelden, dat staat los van het hele aanmeldcentrum.
Ja, ze hebben natuurlijk hun eigen gewoon normale basispolitiezorg. Dus van ongevallen tot en met drugs. Gewoon hun hele 112, de noodmeldingen waar ze op af moeten. Dus ze hebben natuurlijk heel veel taken. Aanmeldcentrum is daar één van. Maar als er een ernstig ongeval is, dan moeten ze daar ook naartoe. Nou, die maakten we ook mee tijdens een van die diensten. En dan zie je ook dat ze daar urenlang mee bezig zijn. Het was een ernstig ongeval met een jong kind. En dan, op dat moment zijn ze dan ook voor een halve dag verder onzichtbaar in het gebied. Want meer capaciteit hebben ze dan niet. Dat wordt dan opgeslokt. En als er dan ergens anders ook een incident is, ja, dan wordt het knijp. En dat is precies, en dat geef ik wel toe. En dat is precies ook wat de bewoners zeggen. Als er een incident is, dan kunnen we wel een uur lang wachten op de politie. En dat is de praktijk. Ja, die capaciteit is schaars. Maar het leidt wel tot hele vervelende dingen dan. Want terwijl zij bij een afhandeling van een aanrijding zitten, een ernstig ongeval, dan kan iemand wel een veilig lander hebben overlopen en proberen tegen te houden. En die zit dan een uur te wachten op opvolging. En dan gaat het mis.
Hoeveel agenten zijn er nou overdag en 's avonds hier in dit gebied om alles in de gaten te houden?
Nou, dan heb je toch een paar wagens heb je dan. En die hebben ook gewoon hun werk in Winschoten. En dat is 3 kwartier rijden hier vandaan.
En daar gebeurt ook nog wel eens wat.
En daar, ja, daarom. Zie je die camera's aan die lantaarnpalen? Deze hele weg van hier, van het centrum, de Apel, naar het aanmeldcentrum, dat staat er vol mee. En toen ik bij het politiebureau in de Apel was, dan zie je de collega's daar dan ook meekijken permanent met die beelden. Iets van 17 camera's waar ze permanent naar keken. En ook de bewoners hebben allemaal massaal camera's. Nou, kijk maar hier, over je schouder links, Jon. Weet je, die hangt er ook niet voor niks.
Nee.
En al dat soort beelden, die zijn gedeeld met ons. En dan wordt wel duidelijk dat je er echt last van hebt. Dat je elke keer in je auto wordt gevoeld, of aan je deur wordt gerommeld, of 's nachts aangebeld, of je misschien niet thuis bent, of er iets te halen valt. Door je achtertuin lopen. Ja, ik denk dat cameradichtheid hier extreem is momenteel.
Ja. We rijden richting het dorp, waar sinds een aantal maanden een burgerwacht actief is. Bewoners nemen de taak van de politie over, omdat die simpelweg niet altijd capaciteit heeft om af te komen op meldingen van overlast. Mensen nemen het recht in eigen hand. En in Nieuw-Weerdingen, een dorp dat tegen Ter Apel aan ligt, werd deze week een man opgepakt, omdat hij een vermeende asielzoeker mishandelde. Ik parkeer de auto langs het kanaal, vlakbij een bushalte, en praat verder met Bart.
Laten we voorop zeggen, burgerwachten, dat is niet uit luxe geboren. Dat is niet omdat die mensen dat dan zo graag willen doen. Iedereen houdt wel zijn hart vast wat daarvan de uiteindelijke ontwikkeling is. Want de beelden die wij zien, waar iedereen van geschrokken is, dat is aanhoudingen uiteindelijk aan de hand zijn gelopen. Dat mensen met tie wraps op hun buik ergens in een veldje liggen. Of met bebloede handen. Of hier, wijs maar even, in deze gracht belanden, gegooid, geduwd of gesprongen. Maar iedereen feest, dat loopt een keertje uit de hand. Een tijdje geleden hadden we 50 man of zo. Die gingen met een klopjacht rondom een maisveld. Met een drone zelfs stuurden ze omhoog. En een hoogwerker om dan iemand uit het maisveld te halen. Dat, weet je, dat vind ik wel ernstige beelden. We mogen toch hopen dat je niet een soort militie krijgt. Wat is de volgende stap? Dat mensen zich ernaar gaan kleden? Dus, maar anderzijds, ik heb er ook wel begrip voor. Want als jij een uur lang moet wachten op opvolging, dan zou ik daar ook dwars van worden. En als dat reactie, actie-reactie is, waarbij iemand agressief wordt, dan probeer dan zelf ook maar eens terughoudend te reageren. Dus ik vind het een hele ingewikkelde situatie, die volgens mij doodsimpel op te lossen is. Als er sodemieter meer politie erbij. Die zijn getraind in een professioneel optreden. Dan hoeven die burgerwachten zich ook niet meer met dat soort dingen bezig te houden. Dan heb je dat nare kantje heb je eraf. Want geloof mij maar, je kunt erop wachten dat mensen van de burgerwacht of gewoon de omwonenden aangemerkt worden als verdachten als een keertje zo'n aanhouding uit de hand loopt.
In Nieuw-Weerding is het afgelopen week al gebeurd, toch? Dat er een 50-jarige man als verdachte is opgepakt voor het mishandelen van een man zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Ja, ik denk dat het OM ook heel scherp aan het kijken is van wat gebeurt er nou eigenlijk? Welke geweldsmiddelen worden erin gezet? Want het maakt nogal een verschil, hè? Kijk, een burgeraanhouding staat gewoon in het wetboek. Jij en ik mogen iemand aanhouden in de afwachting van de komst van de politie. Maar het wordt anders als je gaat posten of je verdekt opstellen. Dan overtreed je namelijk wel de wet. En dat is een fijne lijn. Maar de situatie is zo ingewikkeld dat de kans dat je over die lijn heen gaat steeds groter wordt. Dus ik denk dat je binnenkort gewoon rechtszaken gaat zien van mensen die verdacht worden van geweld tegen asielzoekers. En dan zogenaamd, omdat ze zoals als burgerwacht of als burger iemand aangehouden hebben, waarvan het OM dan zegt, ja, daar ben je over de grenzen gegaan. Als jij gaat achtervolgen, je verdekt opstellen, het is allemaal buiten de orde en buiten de wetgeving.
En buiten proportie. Ja. Ik denk dat daar ook naar gekeken wordt.
En daarom, dat ik ook, daarom vond ik het ook zo bijzonder om de verhalen te horen van de agenten die dagelijks met dat werk te maken hebben. Die zijn wel zo reëel om te blijven herhalen. Maar 3% van de mensen van het aanmeldcentrum die veroorzaken die overlast. En ze zijn te toetsen, ze zijn te corrigeren. Je kunt een klacht indienen tegen een agent. Dat is zoals we het in het land geregeld hebben. Dat willen we allemaal helemaal niet aan een burgerwacht overlaten. Dat moeten die mensen ook helemaal niet willen.
Hoe zie jij dit in de toekomst, in de nabije toekomst ontwikkelen, Bart? Je hebt 3 dagen meegelopen met de politie. Gezien hoe erg het over de schoenen loopt. Plus dat mensen die hier wonen in Ter Apel er spuugzat van zijn. Hoe ontwikkelt zich dit?
Ja, maar je hoort ook wel weer geluiden van mensen van Ter Apel die ook niet zo heel blij zijn met excessen. En dat is ook het bijzondere van agenten. Hè? Want je moet wel blijven werken in dit gebied. Dus je hebt ook wel wat aan je burgers. En een WhatsApp-groep of een burgerwacht die je melding doet. Ja, prima. Maar er zijn wel gesprekken gaande vanuit het openbaar bestuur. De leiding van de politie. Dat er grenzen zijn daaraan. Ik denk dat ze dat wel aardig in beeld hebben. De mensen van de burgerwacht. Dat je daar niet overheen gaat. Maar je gaat nog wel een paar keer gekke incidenten zien zoals we die in de afgelopen weken hebben gehad.
Verslaggever Bart Olmer was dat vanuit Ter Apel. En dit was Radio Ramkraak, de crime podcast van Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren. Vind je deze podcast leuk? Vergeet dan niet om je te abonneren. En als je wilt reageren, dan mag dat ook. Laat gerust een reactie achter in de comments. Tot volgende week.